Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het laatste vers van Psalm 139... Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Daarna is de schriftlezing. U vindt die deze avond opnieuw in het eerste boek van de Koningen, daarvan hoofdstuk 21. 1 Koningen 21 is onze schriftlezing en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 36, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Koningen 21. Het geschiedde nu na deze dingen alzo Nabot een Jisraëliet een wijngaard had die te Jisraël was bij het paleis van Achab, de koning van Samaria. Dat Achab sprak tot Nabot, zeggende: geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, dewijl hij nabij mijn huis is, en ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die, of, zo het goed in uw ogen is, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Nabot zeide tot Achab: dat laten de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Toen kwam Achab in zijn huis, gemelijk en toornig over het woord dat Nabot de Jezreeliet tot hem gesproken had, en gezegd: ik zal de erven mijner vaderen niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en at geen brood. Maar Izebel, zijn huisvrouw, kwam tot hem en sprak tot hem: wat is dit, dat uw geest dus schemelijk is en dat gij geen brood eet? En hij sprak tot haar: omdat ik tot Nabot de Jezreeliet gesproken en hem gezegd heb: geef mij uw wijngaard om geld, of zo het u behaagt, zal ik u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd: ik zal u mijn wijngaard niet geven. Toen zeide Izebel, zijn huisvrouw, tot hem: zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood en uw hart zij vrolijk. Ik zal u de wijngaard van Naboth, de Jezreëliet, geven. Zij dan schreef brieven in de naam van Achab. En verzegelde ze met zijn signet. En zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen die in de stad waren, wonende met Naboth. En zij schreef in die brieven, zeggende: roep een vasten uit en zet Naboth in de hoogste plaats des volks. En zet tegenover hem twee mannen, zonen Belials, die tegen hem getuigen, zeggende: gij hebt God en de koning gezegend. En voert hem uit en stenigt hem, dat hij sterve. En de mannen zijner stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden gelijk als Izebel tot hen gezonden had, gelijk als geschreven was in de brieven die zij tot hem gezonden had. Zij riepen een vasten uit en ze zetten Naboth in de hoogste plaats des volks. Toen kwamen de twee mannen, zonen Belials, en zetten zich tegenover hem. En de mannen Belials getuigden tegen hem, tegen Naboth, voor het volk, zeggende: Naboth heeft God en de koning gezegend. En zij voerden hem buiten de stad en stenigden hem met stenen, dat hij stierf. Daarna zonden zij tot Izebel, zeggende: Naboth is gestenigd en is dood. En het geschiedde nu, toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide: sta op, bezit de wijngaard van Naboth, de Jezreëliet, erfelijk. Die hij weigerde om geld te geven, want Naboth leeft niet, maar is dood. En het geschiedde, als Achab hoorde dat Naboth dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Naboth, de Jezreëliet, af te gaan, om die erfelijk te bezitten. Doch het woord des Heren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende: maak u op, ga heen, af, Achab, de koning van Israël, tegemoet die in Samaria is. Ziet, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij is afgegaan om die erfelijk te bezitten. En gij zult tot hem spreken, zeggende: alzo zegt de Heere, hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen? Daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende: alzo zegt de Heere, in plaats dat de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja, het uwe. En Achab zeide tot Elia: hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? Hij zeide: ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt om te doen dat kwaad is in de ogen des Heren. Zie, ik zal kwaad over u brengen en uw nakomelingen wegdoen. En ik zal van Achab uitroeien wat mannelijk is, mitsgaders de besloten en verlaten in Israël. En ik zal uw huis maken gelijk het huis van Jerobiam, de zoon van Nebat, en gelijk het huis van Baeza, de zoon van Ahia, om de terging waarmede gij mij getergd hebt, en dat gij Israël hebt doen zondigen. Verder ook over Izebel sprak de Heere, zeggende: de honden zullen Izebel eten aan de voorwal van Jezreel. Die van Achab sterft in de stad, zullen de honden eten, en die in het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten. Doch er was niemand geweest gelijk Achab, die zichzelf verkocht had om te doen dat kwaad is in de ogen des Heren, terwijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. En hij deed zeer gruwelijk, wandelende achter de drekgoden, naar alles wat de Amorieten gedaan hadden, die God voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Het geschiedde nu, als Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees legde en vastte. Hij lag ook neder in de zak en ging langzaam. En het woord des Heren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende: hebt gij gezien dat Achab zich vernedert voor mijn aangezicht? Daarom, terwijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen zijn zoons zal ik dat kwaad over zijn huis brengen. Tot zover de schriftlezing voor dit ogenblik. We willen vanavond onze overdenking van het leven en de ambtelijke bediening van Elia voortzetten. En de tekst kunt u vinden in dit hoofdstuk. We beginnen bij het 17e vers tot en met het 26e vers. De tekst is dus 1 Koningen 21, de versen 17 tot en met 26. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers. Het begint dus bij vers 17. Doch het woord des Heren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende. En het eindigt met vers 26. En hij, dat is Achab, deed zeer gruwelijk, wandelende achter de drekgoden, naar alles wat de Amorieten gedaan hadden, die God voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. We willen eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Opnieuw zijn we samengekomen, Heere. Opnieuw waren de deuren van uw huis geopend en opnieuw ligt uw woord open op de kansel. En u wacht het alles op u. Want uw komst is het alleen die ons heil volmaken kan. En we hebben toch aan het begin van deze dienst uw naam aangeroepen, uw naam uitgeroepen. Want ook deze dienst staat toch in de naam van de Heere, die eeuwig dezelfde blijft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Heere, zou u dan zelf in ons midden willen zijn en door middel van dit woord, ja in de prediking van dit woord, tot ons hart willen spreken. Wanneer we dit donkere hoofdstuk openleggen, dan zijn er vele aangrijpende lessen. We hebben de afgelopen weken bij verschillende stilgestaan. Maar een van de donkerste gedeelten ligt vanavond voor ons. Waarin zo duidelijk wordt hoe u de zonde niet door de vingers ziet. Al denkt de wereld, al denkt zelfs een afgedwaald en opstandig verbondskind als Agab, dat u alles toelaat. U hebt het gezien. En u komt op de zonde terug. Heren, dat de diepe ernst van die boodschap ook vanavond tot ons en tot onze kinderen mag doordringen. Opdat wij in deze warme zomerdagen, waarin voor velen van ons de vakantie al begonnen is, of binnenkort begint, beseffen dat wij leven onder de geopende ogen van u, die alle dingen weet en ziet, die ziet waar we heen gaan en waar we ons bevinden, die zelfs achter de gesloten deuren, ja, achter het geslotene van ons hart ziet en weet wat leeft en woelt in ons binnenste. Heren, als dat op ons afkomt en geeft dat het vanavond door ons leven, door ons hart heen mag trekken, dan moeten we het zittend in onze bank of staande belijden, indien gij mijn ongerechtigheden, onze zonde gadeslaat, wie kan bestaan? Heren, doe ons dat grondig beseffen, opdat wij niet over de zonde heen leven, opdat wij niet gemakkelijk en goedkoop, helemaal passend in het oppervlakkige klimaat van onze tijd, met de eeuwige dingen voortreizen, maar opdat wij in de schuld komen voor het eerst of ook opnieuw. En opdat wij zo leren hunkeren naar die genade die gij gegeven hebt en die gij aanbieden wilt om niet. Opdat arme zondaren die bij zichzelf niets vinden kunnen, in dat heil de vergiffenis van zonde, zelfs van de zwaarste zonde, kunnen vinden. Heren, dan is het nodig dat we anders dan Agab en Izebel de weg van de bekering leren, van de vernieuwing van ons hart, dat we daarom smeken, daarna staan en die door de genade van u ook leren beoefenen. Wil u dat onder ons geven, hartvernieuwende, bekerende genade, opdat wij voor het eerst uit het donker van de zonde getrokken worden door de koorden van uw liefde tot het eeuwige licht. En als we iets van die genade mogen kennen, Heren, wil u dan dat zelf ook maar bevestigen. Dan worden we ook door de ernstige prediking van deze avond vermaand om de zonde, ook als u in ons leven gekomen bent, met uw geest en met uw genade, toch niet licht te achten. Wat zou juist de zonde voor degene die u vrezen mogen steeds bitterder moeten zijn. Juist omdat het u, o gezegende Heere Jezus, zoveel gekost heeft om voor de zonde te lijden en te betalen. Bewaar ons dan wanneer we u kennen mogen voor de zonde. En geef dat we mogen wandelen in de vrezen van uw naam. Wil u geven, Heere, dat wanneer er strijd is, En wanneer er aanvechtingen zijn, wanneer soms uw kerk door allerlei strijd en onder lijkt te liggen en tegen de vijanden niet bij machten is, dat uw alwetendheid toch ook de troost biedt dat u het gezien hebt. Al denkt de wereld dat de Nabot omkomt in zijn schande als een godslasteraar, gij hebt het lijden van uw knecht Nabot gezien. En ge neemt het, al is het voor ons onbegrijpelijk, toch voor hem op. Want gij zult opstaan. En gij zult het kwaad wat uw kinderen wordt toegedaan niet straffeloos voorbij laten gaan. Heren, wil ook daar de ogen op richten. Opdat we ons niet in wrok of nijd verbitteren tegen de voorspoed van hen die goddeloos zijn, maar opdat we de woorden van de psalmdichter ter harte nemen en op hun einde zien. Bewaar ons, Heere, ervoor dat we de paden van de goddelozen mee zullen gaan en met hun einde ten onder zullen gaan. Maar red ons door uw machtige hand, door het bloed van Christus, de grote koning, de machtige vorst, die nog zondaren uit de duister wil brengen tot zijn licht. En die nog roept en lokt en nodigt tot bekering. Wiens handen ook op deze donkere bladzijde van het Oude Testament zijn uitgebreid. Tot een wederstrevig en overtredend volk. En die nog zondaren wil redden van het verderf. Heere, laat zo bij alle ernst die vanavond klinken mag, ook de lieflijke nodiging van het evangelie van vrije genade door de donkere woorden heen mogen klinken. En wil u dit woord gebruiken tot bekering, tot afbraak van al het onze waarmee we onszelf op de been houden, tot ontdekking, maar ook tot vertroosting, tot onderwijs, tot bemoediging. Wil u met ons zijn, heren, zoals we hier in de kerk zijn en meeluisteren voor de kerktelefoon. Denk aan al degenen die ons lief zijn. Wil u geven dat wij allen door u beschermd en bewaard mogen worden. We bidden u de vakantieweken in deze regio officieel begonnen zijn. Of u degenen onder ons die al met vakantie zijn en de anderen die nog met vakantie hopen te gaan, allen wilt beschermen en bewaren. Wil u, heren, een vurige muur zijn rondom ons. Wil u niemand van ons onverwacht en heel in het bijzonder niet onbekeerd uit dit leven wegroepen? Wil u over de wegen die vol gevaren zijn en als we door de lucht reizen, ook in de lucht ons als op arendsvleugelen dragen, breng ons weer veilig thuis. En geef dat de rust die we in deze jachtige tijd nodig hebben, dat we die ook mogen zoeken. En bovenal laten we de ware rust niet vergeten, maar die rust zoeken bij u, die alleen in Christus de ware rust schenken kunt en dat ook doen wilt. Wil u ons bewaren voor de zonde, zeker in deze warme dagen, zeker in deze dagen waarin zoveel attracties met een door en door werelds karakter vakantiegangers verleiden en verzoeken en ook ons en onze kinderen verzoeken. Bewaar ons, Heere, in ons leven en in ons gedrag, bij uw woord. En doe ons, waar we ook zijn, niet afdwalen van het heilig recht van uw getuigenissen. Denk ook aan degenen die niet met vakantie kunnen gaan. Vanwege allerlei omstandigheden kan dat zijn. Soms door ziekte, of door ziekte in de kring van de familie. Soms door zorgen, soms doordat er zojuist een babytje geboren is. Wil u geven dat wanneer we niet met vakantie kunnen gaan, dat we toch de rust mogen vinden en dat ook daar uw beschermende hand over ons mag zijn. En als er moeite en zorgen zijn, wil u in die omstandigheden ons nabij zijn. Denk aan ons, Heere, wil u zijn met de hele gemeente, wil u zich ontfermen over de kerken, wil u in deze dagen u erbarmen over het werk van de zending evangelisatie en de verkondiging van het evangelie onder uw oude volk Israël. Wil u uw koninkrijk uitbreiden. wil u op deze geschonden wereld, waar zoveel oorlogsgeweld woedt en zoveel ellende heerst, en aan de andere kant het vrije Westen zich uitleeft in de grofste brooddronkenheid, wil u ons bewaren bij uw woord en wederkeren tot ons en ontwaken, geestelijk ontwaken geven, opdat de schellen van de ogen vallen en opdat het onder ons, in ons land, in onze natie, over deze wereld zichtbaar mag worden dat wij u de Heere zoeken. Achter u aanklagen, onszelf aanklagen en uw genade inroepen. Heere, erbarm u over deze wereld in nood, die de diepe nood waarin ze gevallen en verzonken ligt niet verstaat. Open uw blinde ogen, ontferm u zich over de regering, over de plannen om te komen tot een nieuwe regering. Denk aan ons vorstenhuis. Wees u met ons allen. Wil u vanavond in de bediening van uw woord meekomen, ons helpen bij het uitdragen van de boodschap. Geef dat we in liefde en ernst, in gebondenheid aan uw woord, geestelijk mogen spreken met het oog op het heil van zondaren en met het oog op het eer van uw naam. Laat ons ook in het uitdragen van de boodschap niet over aan onszelf, ook niet aan onze eigen gedachten, want dan zijn we op de kansel en trouwens ook onder de kansel de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar leid ons door uw woord en door uw geest. Wil ook bij het luisteren alles gemakkelijk maken. Geef dat we door de warmte niet zo bevangen zijn dat we niet kunnen luisteren. Laat dat geen hindernis mogen zijn, maar laat het woord mogen doordringen. Wil u jongeren en ouderen aanspreken. En bovenal, heren, laat het woord zo gezegend mogen worden dat we niet alleen ermee instemmen, het niet alleen horen, maar dat het door mag dringen tot in het diepst van ons hart. En wil u ons bekeren. Voor het eerst of ook opnieuw. We bidden dat niet omdat wij het waard zijn of verdienen, maar we smeken het enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen ondertussen uit de 50ste psalm en daarvan de versen 6, 8 en 9. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 130, tweede vers. Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Geliefde gemeente, in de jaren 50 schreef de bekende professor Berkhof een boekje over de nood van de prediking in de hervormde kerk. En een van de dingen die hij daar aan het licht bracht was dat in de breedte van de kerk er veel te weinig gewaarschuwd werd. De wet van de Heere in zijn scherpte te weinig aan de orde kwam. Als dat toen nodig was om dat geluid te laten horen, hoezeer in onze dagen, en dan denken we niet aan de hervormde kerk, dan blijven we maar heel dicht bij huis. Want er is geen enkele reden om naar anderen te kijken. We kijken maar naar onszelf. Het waarschuwende element in de prediking is het in deze weelde- en welvaartstijd waarin materialisme en consumptiedrang hoogtij vieren niet ver weggezakt en diep uitgesleten. Dan is het soms niet zo dat je zeker vandaag aan de dag bekeken wordt als hopeloos ouderwets, als je nog ergens in de prediking tegen durft te waarschuwen. En toch, als u de Bijbel eens na zou gaan speuren, hoeveel de profeten en de apostelen en zeker ook de Heere Jezus Christus zelf, de grote profeet, in zijn prediking gewaarschuwd hebben. Hoeveel boetprediking er in Oud- en Nieuw Testament niet opgeschreven staat. Wat is dan het waarschuwend element in de prediking, niet door en door Bijbels? Ach, wat zegt iemand, moet je dan daar op een warme zomerzondagavond over gaan spreken? Is er in onze dagen niet een beter onderwerp? Is er voor ons en onze kinderen niet een beter onderwerp? Er zijn zeker andere onderwerpen. Maar als er één ding nodig is in het licht van de Bijbel en in het licht van de ernst van de tijden, dan is het dat we ook in een schriftuurlijke zin op deze dingen de nadruk leggen. Want vergeet u het niet. De Bijbelse waarschuwende prediking is een prediking waarbij het ten diepste gaat om verloren zondaren die ten dode wankelen, te waarschuwen voor hun eeuwig verderf. Om zo onder de zegen van de Heere gebruikt te worden, dat ze wakker geschud worden en niet omkomen, maar in de weg van bekering en van geloof de Heere leren kennen. En zo is het ook in de boodschap die deze profeet uit het Oude Testament, wiens leven en ambtelijke dienst we geruime tijd nagespeurd hebben, zo is het ook in deze boodschap. De boodschap van Elia aan Ahab. Dat is het thema voor de prediking van vanavond. Het eerste punt is dat die boodschap ontdekt Ahabs zonde. En in de tweede plaats, zij onthult Gods oordeel. Gods boodschap aan Ahab. Ten eerste, zij ontdekt Ahabs zonde. En ten tweede, zij onthult Gods oordeel. Om met een enkel woord de geschiedenis nog in herinnering te roepen. Dit hoofdstuk beschrijft ons hoe koning Ahab, na alle zegeningen die de Heere hem geschonken had, eigenlijk jaloers wordt op de wijngaard van zijn buurman in Jezreel, Naboth. Die Naboth heeft een wijngaard die prachtig gebruikt zou kunnen worden als een toevoeging aan de tuinen bij het koninklijk zomerpaleis, als een soort kruidhof, om daar geneeskrachtige kruiden, misschien wel toverkruiden, te gaan verbouwen. En koning Achab komt met een alleszins redelijk voorstel, zo denken wij, naar zijn buurman en zegt: ik wil die wijngaard kopen. Ik zal er je goed voor betalen of een andere wijngaard geven die beter is dan deze. Maar Nabot is een van de 7000 die de knie voor de Baal niet gebogen hebben. Voor wie de wet van de Heere hoger staat dan het verzoek van een koning. En die zegt, en waarschijnlijk zal hij het heel beleefd gezegd hebben: koning, ondanks alle respect dat ik voor u heb, ik kan vanwege de wet van de Heere deze wijngaard niet aan u verkopen, want dit is de erve der vaderen. En de wet van de Heere zegt dat de erve van de vaderen niet verkocht mag worden, zelfs niet aan een koning. En dan gaat koning Achab naar huis en als een klein kind dat zijn zin niet krijgt, gaat hij naar bed en gaat met zijn gezicht naar de muur liggen en ligt daar eigenlijk in een soort mopperende, verbitterde geesteshouding. Zijn vrouw komt binnen, de Fenitische prinses Izebel. En het blijkt telkens weer, en het is ons ook de vorige week zondag gebleken, dat die prinses Izebel, koningin Izebel, een geweldige invloed, maar dan wel een slechte invloed op haar man heeft. Ze verleidt hem ertoe om de hele zaak in haar handen te laten. En zij gebruikt het koninklijke zegel en zendt brieven rond en beraamt zo wat wij zouden noemen de volmaakte misdaad. Niemand, behalve enkele edelen, weten wat er werkelijk gaande is. Maar in het geheim wordt een complot gesmeed, waardoor een boete- en bededag wordt uitgeschreven. En we krijgen de indruk dat ze zelfs de naam van de Heere en de godsdienstige gevoelens van de Israëlieten er nog bij gebruikt. En dan op die bede- en boetedag wordt Nabot apart gezet. Hij wordt door 2 Belials mannen, door 2 allerslechtste mannen, door 2 valse getuigen, vals beschuldigd, dat hij God en de koning gevloekt heeft. En daarom wordt hij met zijn erfgenamen, met zijn kinderen, buiten de stad gesleurd en gestenigd. En dan krijgt Izebel bericht van de mensen die ze als pionnen, als marionetten gebruikt heeft. Nabot is dood. En ze stuurt bericht naar haar man: Nabot is dood, neem de wijngaard in bezit. Nee, Achab, alhoewel hij vermoedens gehad zal hebben, of misschien de dingen wel zeker geweten heeft, heeft niet gevraagd: hoe komt het dat Nabot dood is? Maar met een innerlijke blijdschap, waarbij hij de donkere gedachten vermoedelijk naar de schuilhoeken, naar de achtergrond van zijn hart geduwd heeft, gaat hij naar de wijngaard van Nabot en bekijkt die schitterende wijngaard en die druiventrossen met groot welgevallen. En misschien loopt hij zo door die wijngaard van Nabot en in gedachten is hij al bezig om plannen te maken hoe hij die wijngaard zal inrichten en wat voor vorm die kruidentuin zal hebben als hij achter zich voetstappen hoort. Hij draait zich om en denkt misschien een van zijn dienstknechten daar te zullen zien, of misschien wel Izebel, die hem geluk komt wensen met deze prachtige wijngaard. Maar terwijl hij zich met een glimlach op zijn gezicht misschien omdraait, blijft hij halverwege staan. Het bloed trekt weg uit zijn gezicht en de glimlach bevriest. Want wie ziet hij? De man die hij allerminst wilde zien op dit ogenblik en op deze plaats. Want daar staat die ruige gestalte van de profeet Elia met de kemelsharen mantel. Daar staat hij met zijn doordringende ogen. En dan komt Elia dichterbij en Achab sist het: hebt ge me gevonden, mijn vijand? En dan moet Elia spreken. Op hoog bevel van 's Heere mond. Want de Heere had tot hem gezegd, terwijl hij ergens in zijn woning in afzondering leefde: ga heen, maak u op, Achab de koning van Israël tegemoet, die in Samaria is. Dat wil zeggen, die in Samaria regeert. Want hij was op dit ogenblik in Jezreel. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij afgegaan is om die erfelijk te bezitten. En gij zult tot hem zeggen: alzo zegt de Heere, hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen, daartoe zult gij tot hem spreken. In plaats dat de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja het uwe. Wat een verschijning, wat een ontmoeting. Weet u wat we daaruit kunnen opmaken? Een aantal heel belangrijke dingen. Ik denk allereerst dit, dat de Heere hier laat zien, niet alleen aan Elia, maar ook aan Agab en aan allen die rondom Agab staan, dat hij alles gezien heeft. Dat hij de alwetende God is, die wel gezwegen heeft toen Agab daar als een kind op zijn bed lag te mokken en te mopperen. Die wel gezwegen heeft toen Izebel haar duivelse plan beraadslaagde. Die zelfs gezwegen heeft toen de harde stenen het lichaam van Naboth en van zijn zonen troffen en hij omkwam in een poel van bloed. De hemel bleef stil. Het leek alsof Izebel en Agab en heel de groep mensen rondom hen ongestraft deze misdaad kon bedrijven. Maar de Heere heeft het toch gezien. En daar moeten we een moment zomaar bij stilstaan op deze zondagavond. Want wat hier heel duidelijk aan ons wordt voorgehouden door de schriften, dat leest u telkens en telkens weer. Daar wordt gezegd in de Bijbel dat alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Er wordt gezegd dat de Heere alle bewegingen en daden van de mensenkinderen ziet. Niets is voor hem verborgen. De Heere doorgrondt en kent ons. En in het evangelie zegt de Heere Jezus Christus dat dat wat in het geheim gesproken is openbaar bekend zal worden als op de hoeken van de straten. Want de Heere ziet alle dingen. En laten we gemeente daar rekening mee houden. O zeker, ik denk dat zoals we hier bij elkaar zijn en meeluisteren voor de kerktelefoon, dat wij allen daarmee instemmen en zeggen inderdaad, de Heere ziet alle dingen. Hij weet alle dingen. Hij ziet wat er in deze wereld gebeurt. Hij kent de verborgen dingen van ons hart. Hij weet wat leeft in onze gedachten. Maar in hoeverre is dat nu ook praktijk in uw leven? Dat u daarbij leeft. Want ik vrees dat voor heel veel mensen, ook al te velen nog onder ons, die alwetendheid van God toch wat theoretisch is. Iets wat we wel toestemmen, waar we in de praktijk van het leven veel te weinig rekening mee houden. En dan denk ik niet alleen aan de omstandigheden waaronder hier de alwetendheid van God ter sprake komt, aan een hele erge misdaad, aan een verschrikkelijke rechtsverkrachting. U bent geen Agab, dank daar de Heere voor. Als de Heere u bewaard heeft voor zulke vreselijke, openlijke, ontzettende zonden als Izebel en Agab hier bedreven. Maar die zaden van de zonde, de wortel van alle kwaad die zo opbloeide en welig tierde in de harten van Izebel en van Agab, leeft ook in uw hart en in het mijne. En misschien zijn er onder ons die iets bedekken voor mensen en voor de Heere. Iets wat helemaal niet goed is, wat zonde tegen de Heere is. Misschien is er een jongen of een meisje die iets voor zijn vader en moeder te verzwijgen heeft. En heeft het tot nog toe kunnen verzwijgen. Je bent het misschien al half vergeten. Het is gelukt om iets te doen wat ze niet mochten weten en waarvan je in je hart weet dat het verkeerd was. Maar de mensen hebben het niet ontdekt. En de hemel zwijgt. Vergeet het niet, mijn beste vriend, dat God het gezien heeft en dat het in Gods gedachten nooit wordt uitgewist. maar dat hij het weet en dat hij het ziet. Ja, dat is iets wat we zeker ook in onze dagen, in allerlei omstandigheden die wij meemaken in het leven van alle dag, niet moeten vergeten. Je denkt soms, wanneer je ziet hoe Nederland steeds zieker wordt op moreel gebied en op godsdienstig gebied. Hoe kan de Heere het toelaten? Waarom zwijgt de Heere? God heeft alles gezien. We kunnen het lezen in de psalm, die onbekende psalm waar we zojuist enkele versen van gezongen hebben. Dat God daar Israël aanspreekt in die psalm. En zegt dat Israël allerlei goddeloosheid begaan heeft. Ze hebben gezondigd, ze hebben gestolen, ze hebben de naam van de Heere gelasterd. En dan zwijgt de Heere, hij komt niet met zijn oordelen. En dan zegt de Heere, wel, gedenkt wel dat ik het niet gezien heb. Omdat gij het kwade gedaan hebt en ik zwijg. Daarom denkt ge dat ik net ben als u. Want u vergeet het na een poosje, de ergste zonde, we stoppen ze weg in onze herinnering en we gaan ze vergeten. Maar, zegt de Heere, ik heb ze niet vergeten. Ik zal ze u allen ordentelijk voor ogen stellen. Dat wil zeggen, ik zal ze met naam en toenaam weer terugroepen en u in staat van beschuldiging stellen. Dat doet de Heere hier met Agab. Agab en Izebel, ze dachten dat de Heere het allemaal wel toe zou laten, maar de Heere komt erop terug. Hij heeft alles gezien. Ja, zegt u misschien, maar dat is toch een heel ontzettend iets, dat de Heere alles ziet en dat de Heere erop terugkomt. Ik weet dat niet, of dat een ontzettend iets is. Ik moet u eerlijk zeggen, het kan een van de heilzaamste dingen zijn als de Heer er in dit leven op terugkomt. Als de Heer u hier en nu laat zien wat het erge van de zonde is. En van die zonde die u hebt bedekt en die u hebt weggestopt en die u hebt vergeten. Nee, dat zeg ik niet omdat ik u graag in moeite, in innerlijke moeite wil brengen, helemaal niet. Maar omdat het voor sommigen van ons met name, en dan heel in het bijzonder voor u als u nog onbekeerd bent, de grootste zegen zou zijn. Als de Heere u door de prediking van het woord, of het lezen van een regeltje in de Bijbel of in een dagboek, stil zou zetten. En u zou gaan ontdekken aan uw zonde. Opdat u ontdekt aan uw zonde, met uw schuld, zou gaan zoeken de weg van de bekering en de weg van de vergeving in het bloed van de Heere Jezus Christus. Want er is niets ergers, mijn lieve vriend, dan dat u onbekeerd zou doorleven en u al uw zonde toe zou dekken, net als Agab en Izebel deden. En met een toegedekte schuld, met een onverzoend leven zou sterven. Want laat het heel duidelijk zijn. En ik zeg het met beving in mijn hart. Wie onbekeerd, met een toegedekte schuld, met een weggeschoven ongerechtigheid, onbekeerd sterft, komt om voor eeuwig. En daarom zien we, en dat is de tweede les, dat Agab in deze ontmoeting met zijn beste vriend Elia de dingen door de zonde helemaal verkeerd ziet. Want er is niets wat zo bedriegt als de zonde. Wat ons een volstrekt scheef beeld geeft van de dingen hier op aarde. Want wat dacht Agab? Agab dacht, mijn beste vriend, dat is mijn vrouw. Dat is Izebel. Die begrijpt me zo goed. Was ze niet met haar lieve stem bij hem gekomen toen hij daar lag? Zuchtend en mopperend en met wrevel in zijn hart over die wijngaard van Naboth. En met haar listige, lieve stem heeft ze zo naar zijn gevoel gesproken. En ze heeft alles zo keurig voor elkaar gebracht. Nee, Agab, je hebt geen betere vriendin dan je vrouw. Dat dacht Agab zelf. En toen die daar, toen alles gebeurd was, daar die donkere gestalte van die vuurprofeet, van die Elia zag staan, dan bitst het uit zijn mond: hebt ge me gevonden, mijn vijand? U voelt hoe de verbittering van Agab toegenomen is. Die keer dat hij op zoek was met zijn hofmeester Obadja om voedsel te zoeken in de droogte voor zijn paarden, toen noemde hij hem de beroerder van Israël. Maar nu is het veel persoonlijker, veel bitterder geworden. Mijn vijand. Die Elia, dat is zo'n zwartkijker. Dat is een man die op de meest onmogelijke momenten komt en mij herinnert aan mijn zonde en mij herinnert aan wat ik verkeerd gedaan heb. En dan hoort hij het inderdaad van de lippen van deze grote boetgezant en godgezant Elia, dat hij zich verkocht heeft om kwaad te doen. Om kwaad te doen in de ogen des Heren. En dat hij dat gedaan heeft omdat Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. Kijk, als we de lessen die daarin liggen opgesloten ook voor ons vandaag wat op ons af laten komen, dan wordt het duidelijk dat wij vaak voor vrienden houden de mensen die onze ondergang bewerken. En voor vijanden de mensen die het alleen maar te doen is om ons eeuwig heil. Dat is niet altijd zo. Maar het kan zo zijn bij een zondaar, vooral wanneer hij zich uiterlijk op de paden van de zonde ook begeeft. Dan spiegelen zijn vrienden, of stemmen in zijn binnenste, of gedachten die opwellen hem voor dat de dienst van de zonde loont. En wij willen schouderklopjes hebben en de zonde en de duivel geven wat een schouderklopjes. Toe maar, zei Izebel, ik zal ervoor zorgen. Toe maar, zegt de zonde, toe maar, zegt de Satan. Er schuilt niet zoveel gevaar in. Een mens moet ook wat kunnen genieten in dit leven. Maar jonge mensen, ouderen, dat soort schouderklopjes, dat soort begrip van Izebel bedriegt je. Het zoekt je te verkopen aan de zonde. En daartegenover mensen die komen met het eenvoudige woord. Als dat eerlijk en in liefde gebracht wordt. Ook al gaat dat wel eens dwars tegen je eigen wensen en je eigen gedachten in. Ook al doet dat woord wel eens pijn, want dat woord wordt niet voor niets door de apostel in de Hebreeënbrief genoemd een tweesnijdend scherp zwaard. Dat woord zoekt je behoud. En als je daarom als kind, en we zijn allemaal kind geweest, wel eens mopperde omdat vader en moeder wilden weten waar je als jongen van 18 jaar of jongen van 20 jaar heen ging. En wel eens iets zei om niet te komen op de verkeerde plaatsen waar je met een gedoopt voorhoofd eigenlijk niet kunt komen. Dan was je in de wrevel van je hart soms geneigd, ach, ze gunnen me ook niets, mijn vijand. Nee, dat zou je misschien nog niet eens zeggen. Maar wel iets in die richting. Ze kijken ook altijd zo zwart, zo benauwd. Maar vergeet één ding niet. Als vader en moeder, en misschien zit er wel eens iets wettigs bij, dat weet ik niet. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat we vandaag aan de dag nu echt niet zo erg in onze kringen benauwd hoeven te zijn voor het wettische, meer voor de andere kant. Maar er kan wel eens wat wettigs zijn, dat zal ik niet ontkennen. Maar als vader en moeder vanuit de doopbelofte die ze hebben afgelegd en de verantwoordelijkheid die ze voor je ziel en zaligheid gevoelen, je proberen te leiden in een rechte weg. Ze zijn je liefste vrienden. En de zuigkracht van de wereld, die geverfde Izebel, ze praat zo mooi, maar ze zoekt je dood. Of om nog een keer dezezelfde geschiedenis vanuit een iets andere hoek te belichten. Wanneer je vandaag aan de dag en zeker in deze warme zomermaanden, de sportjournalisten vertellen ons om de haverklap dat het een zomer zal worden die je niet zult vergeten. Als je lijden en verleiden en verlokken. Om je bezig te houden te verkopen aan de zonde. Met de prachtigste klatergoud reclame die we in deze wereld hebben uitgevonden. Geloof Izebel niet, want ze zoekt je ondergang. En als in alle eenvoud gezegd wordt vanuit de schriften, tot de wet en tot de getuigenis, bekeert u, want dat leven van ons, dat is zo kort. En de wand tussen de tijd en tussen de eeuwigheid kan in deze gevaarlijke vakantietijd, waarin de wegen zo overvol zijn, zo heel dun zijn. Zeg niet mijn vijand. Want wanneer een dienstknecht van de Heere, een Elia, en dominees vandaag of kandidaten of predikers van het woord, die durven zich niet met Elia te vergelijken. Maar ze prediken wel hetzelfde woord en dezelfde lijn die naar de schriften is. Uit liefde voor je zaligheid. En met het oog op je behoud waarschuwen, dringen, nodigen. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u niet verleiden door de Izebels van deze wereld. Maar laat u met God verzoenen. Dat zijn je beste vrienden. Ook al zeggen ze dingen die dwars tegen je gevoelens en dwars tegen wat je aangenaam klinkt, soms ingaan. Maar dat zeggen ze niet om je in de put te drukken of om je af te stoten. Maar om je eerlijk vanuit het woord van de levende God te behandelen. En te zeggen hoe het erbij staat. En wat er nodig is. Want als er één ding is wat ons in deze scherpe woorden van Elia opvalt. Dan is het dat hij met koning Ahab altijd eerlijk geweest is. En ook onder deze voor hem toch niet gemakkelijke omstandigheden eerlijk is. Want koning Ahab hoort het. Dat de diepste van wat Elia hem in Gods naam te zeggen heeft, dit is dat hij zich verkocht heeft om kwaad te doen. Nee, Elia zegt niet, koning Ahab, je kan het ook niet helpen, want Izebel heeft het gedaan. God heeft het gezien en weet dat Ahab als koning de verantwoordelijke man is. Gij hebt het gedaan. En dan tekent hij in deze enkele woorden precies hoe de zaak ligt. Hij heeft zich verkocht om kwaad te doen, omdat Izebel hem aanhitste. En dat is een woord wat we in de Bijbel telkens terugzien. Dat woord verkocht, onszelf verkopen, u vindt het terug in Romeinen 6, in Romeinen 7. Waar staat dat wij verkocht zijn onder de zonde. En in Romeinen 6, de bezoldiging op de dienst van de zonde waaraan wij ons verkocht hebben, is de dood. Dus al is het zo dat het bij Ahab weliswaar gaat om een hele bijzondere vorm waarin hij zich willens en wetens verkoopt aan de zonde. Er zit in dat woord verkopen aan de zonde, verkocht onder de zonde, ook iets wat voor alle mensen van toepassing is, zegt Paulus. Wij hebben ons verkocht onder de zonde. Adams kinderen, ontzettend. En daarom dienen we de zonde van huis uit van nature vrijwillig. Maar weet u wat zo erg is, en dat bedoelt de Heere hier ook in dit woord, dat ook al word je als zondaar geboren, al ben je verkocht onder de zonde, omdat je zondaar bent, je kan je steeds meer hechten als slaaf aan die harde meester, de zonde. Je kan je steeds dieper werken in het web en in het net van de zonde. Je kan steeds meer de zonde gaan dienen. Want de zonde is een hellend vlak en een knellend juk. Laat het dan in alle ernst en in alle liefde vanavond gezegd mogen worden tot u en tot jullie en ook tot mij. Dien de zonde niet. Breek met die harde meester, die alleen maar je ondergang zoekt. Die als het ware een eed heeft gezworen, zo waarachtig als ik leef, zegt de zonde. Ik heb geen lust in het leven, in het eeuwige leven van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat hij zich niet bekeren en eeuwig omkomen. Dat is de eed die de zonde gezworen heeft. O, wat erg als je steeds meer in de dienst van de zonde thuis raakt en verstrikt raakt in zijn web. Achab, door Izebels influistering is erin terechtgekomen. Hoe moet dat aflopen? Wel, het woord van de Heere zegt dat loopt vreselijk af. Want verweven in deze woorden die hier worden weergegeven, wordt heel duidelijk gezegd dat het oordeel vanwege het onschuldige bloed wat hij vergoten heeft op hem en op zijn huis rust. Het oordeel valt in drieën uiteen. We duiden het kort even aan. Eerst wordt gezegd dat hij zal sterven en dat de honden zijn bloed zullen likken, ja het uwe. Dan wordt gezegd dat zijn zonen, zijn huis uitgeroeid zal worden, vers 22. 21 en 22. Ik zal uitroeien van het huis van Achab al dat mannelijk is. En tenslotte wordt gezegd dat ook Izebel een vreselijke dood zal sterven. Het huis van Achab zal verwoest worden. Het oordeel wordt in zijn volle ernst aangezegd. En gemeente, laten we het goed tot ons door laten dringen. De Heere waarschuwt hier door middel van de profetische boodschap Achab en zijn huis niet tegen een mogelijke ondergang. Dat wordt tegenwoordig in sommige kringen wel eens gezegd, dat de Heere zijn verbondsvolk alleen maar bedreigt met een hypothetisch oordeel dat mogelijk in vervulling zou gaan. Waar staat zulke onzin in de schrift? God waarschuwt nooit voor een mogelijk oordeel, een hypothetisch oordeel, maar voor het ernstige, werkelijke gevaar van het oordeel. En de brief aan de Hebreeën zegt het niet zonder reden, dat wanneer wij in de handen van een vertoornd God vallen, dat dat vreselijk is. En zo moet u deze woorden ook lezen. En wat staat er dan? Wel, dat Achab het oordeel wordt aangezegd over zichzelf, over zijn huis en over zijn vrouw. Waarom laat de Heere dat aan Achab verkondigen? Om Achab op een harde, kille, koude manier aan te zeggen wat er gebeuren gaat? Nee, zelfs in deze prediking ligt nog verdraagzaamheid en geduld en langmoedigheid van de Heere opgesloten. En die schokkende oordeelsprediking is bedoeld om Achab wakker te schudden, om hem op de knieën te brengen. En vergeet u dat nooit, dat als vanuit de prediking van het evangelie soms deze donkere klanken nadrukkelijk aan de orde komen, dat God bedoelt om u op de knieën te brengen, opdat ge de welverdiende straf mag ontgaan en wederom tot genade te komen. Want laat het duidelijk zijn dat de Heere al deze dingen tekent om aan Achab de gevolgen van zijn vreselijke zonde en de straf op de zonde duidelijk te maken. De zonde zelf zegt zoiets niet. Want toen Achab met Izebel trouwde, heeft hij er niet aan gedacht dat hun huwelijk zo ontbonden zou worden. Hij in een slagveld omgekomen, de honden likten zijn bloed en zij straks uit het venster gestoten. En er bleef zelfs niets meer van haar lichaam over. Toen hij zijn kinderen kreeg, toen heeft Achab er niet aan gedacht dat dat het einde van zijn huis zou zijn, gedood door Jehu en de zijne. De zonde spiegelt ons maar wat voor. Laat nooit de vreselijke gevolgen zien. En daarom, omdat hij aan de zonde zichzelf verkocht en tegen het gebod van de Heere in met een Baal-dienares trouwde, en tegen het gebod van de Heere in de Baal-dienst zijn leven liet vervullen en zijn kinderen bij de Baals van de tijd opvoedde, dit is het einde. Eén zee van bloed onder de wraak van de Almachtige. En het allerergste is dat er voor al diegenen uit het huis van Achab die in hun zonde gestorven zijn, geen bijbelse grond is om te hopen dat er behouden zijn. Ontzettend, zegt u, wat een boodschap. Maar dit is het woord van de levende God, gemeente. En als we dan nog heel even met deze woorden tot onszelf inkeren, dan moeten we zeggen, als het zo met Achab verging, als het zo met Achabs kinderen verging vanwege de zonde die de Heere gezien had, hoe moeten we dan niet met een heilig beven vervuld zijn als we nog leven zonder de Heere te kennen? Want de Heere Jezus Christus zegt het in het evangelie, let wel in het evangelie, wie de Zoon niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. Blijft op hem. Diezelfde toorn waarmee Achab en zijn huis te gronde gebracht zouden worden indien ze zich niet bekeerden. En als u om u heen kijkt en de vele honderden, duizenden, miljoenen vrezen we in Nederland, in de landen om ons heen, die geestelijk gesproken ten dode wankelen. Als je alles ziet op een warme zondag zoals deze, waar mensen aan God en zijn goede geboden, aan God en zijn heilig evangelie geen behoefte hebben en ze zijn zo blind, zo blind. Wie in de Zoon niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. Hoe zouden we bewogen moeten zijn, u en ik, om hen die vervreemd zijn van het werk van God en van het woord van God te manen. Om met een Elia's vrijmoedigheid ze in alle ernst en in alle teerheid, maar tegelijkertijd ook in alle liefde te vermanen voor hun eeuwige ondergang. Want zo is het Achab. En in hem Izebel en zijn huis aangezegd. En dan is het zo dat er voor Achab en voor Izebel en voor u en voor mij maar één weg is om hieraan te ontkomen. Dat die toorn van God op ons blijft. En dat is de weg van de bekering. Dat is de weg om als een arme verloren zondaar alleen door het bloed en de gerechtigheid van Christus behouden te worden. En zo roept deze oordeelsprediking, zo dringt deze oordeelsprediking uiteindelijk op het bloed van Christus aan. Want ik hoop dat u iets hebt meegevoeld van de diepe ernst die hier in de woorden van deze boetgezant die van Gods wegen komt meeklinkt. Ik hoop dat u niet naar het portret van deze tekstgeschiedenis gekeken hebt als naar een prachtig schilderij waaraan u zo weer voorbij gaat, maar als een spiegel. Uw eigen beeld gezien hebt. Heren, hoe moet het met mij? Hoe moet ik zalig worden? Is het voor mij nog mogelijk? Wijs u me de weg. Trek u me met de koorden van uw liefde. Red mij, opdat ik niet mee verga met een Agab en een Izebel. Zijn we zo bezig, werkzaam in het gebed, met de bekering tot God, om het geloof te ontvangen, om door genade wederom geboren te worden. U die onbekeerd bent, jij mijn jongen of meisje dat de vrezen van de Heere niet kent. Dit woord schud toch aan je hart. Schud toch aan je schouder. En zegt, hoe moet dat nu? Als je tijdens deze vakantie God zou ontmoeten, dan is het toch dringend nodig om de Heere te zoeken. Nu het nog kan. En nu de Heere voor de grootste zondaar en voor de ergste overtreding genade kan en wil bewijzen. Want denk niet gering van het bloed van Christus. En van de kracht van dat bloed van Christus. Daarin kan de zwartste zondaar, daarin kan het meest hopeloze en het meest uitzichtloze volmaakt en volkomen voorgoed gereinigd worden. En daarom is er in de doorboorde handen van de Heere Jezus bescherming voor het oordeel. Bescherming voor het gericht. Zijn handen zijn uitgestrekt. Ook in de prediking van deze avond. En de Heere zegt het heel eenvoudig. Zondaar. Onbekeerde. Ongelovige. Ik breid mijn handen uit. Naar een wederstrevig. Naar een harthorend volk. En ik zeg, ziet, hier ben ik. Ik zoek het verlorene. Ik wil het zalig maken. En dan ziet u ook, en dat tenslotte in deze geschiedenis, hoe dat de Heer het dwars door deze donkere bladzijde heen toch voor zijn kerk opneemt. Want de hemel leek te zwijgen toen Nabot en zijn zonen ten onder gingen in een vloed van bloed. Maar de Heere stond op. Hij waakt voor de eer en voor de naam van zijn kinderen. En ook al lijkt het dat de goddelozen voorspoedig zijn. En u wordt aangevochten, kind van de Heere. U wordt bestreden. Vergeet het toch niet. De Heere waakt over zijn volk. En ook al gaat het soms door de diepte heen en door de pijn, hij zal ze nooit begeven en nooit verlaten. En daarom is het zo goed om dicht bij hem te leven, bij zijn wetten. Dan zeg je aan de ene kant, Heere, indien u mijn zonde gadeslaat, wie zal bestaan? Maar dan mag je anderzijds toch ook blikken tot in het diepst van het hart van God, door het geloof, en zeggen, maar toch bij u is vergeving. En dat is mijn enige hoop in het leven en bij het sterven. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil u ons bekeren. En wanneer we bekerende genade mogen kennen, wil ons door uw goddelijke liefde bevestigen. En leer ons om teer en afhankelijk met u te wandelen. Want de zonde is zo'n bederf en verderf. En alleen om u te kennen, u te vrezen, dat is het leven. Heere, u behandelt ons eerlijk. De wereld doet dat niet. Het is allemaal fraai versierd bedrog. Wil u ook ons eerlijk maken? Opdat we het gaan zien. En opdat we uw woord niet als vijand, maar als vriend leren kennen. Opdat we uw wet niet als iets wat ons tegen de haren instrijkt, maar als uw goede geboden gaan zien. En opdat wij met uw woord gaan instemmen. Ook al is het misschien aarzelend, hoe lief heb ik uw wet. Heere, ontferm u over ons deze week. Sterk ons en onze kinderen. Bewaar ons. Bekeer ons. We vragen het. Terwijl we uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf. Ook de drie diensten die we deze dag mochten voorgaan. En wil u het woord gebruiken. Tot eer van uw naam. En tot heil van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 15e vers is onze slotzang. Weer snood bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat uw genaam mij uw wetten leren. 119 vers 15. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.